Ik zou graag met u willen gaan beginnen door eerst te gaan zingen. En dan wil ik met u zingen uit de 19e psalm. Psalm 19, vers 5 en vers 7. Vers 5, des Heren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En vers 7... Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoverdij. En wat er verder volgt, Psalm 19, vers 5 en 7. Het thema van deze avond, dat is de blijvende waarde van de belijdenis. En in verband daarmee heb ik een overleg met dominee de Butter. Het volgende schriftgedeelte samen uitgezocht om dat met u te lezen. En dat is uit de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus. Dus 1 Timotheus 4. En daarvan het vierde hoofdstuk. Dus 1 Timotheus 4. Dat wil ik samen met u lezen. Eén Timotheus 4, daar luidt Gods woord. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen, door geveinsheid de leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid, verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijs te onthouden die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen u zelf tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomende levens. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen. Beveel deze dingen en leer ze. Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen des ouderlingschaps. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Tot zover. En ik wil nu met u volgen in gebed. Heere des hemels en der aarde, zo op een avond midden in de week zijn wij hier bijeengekomen. En niet zomaar, Heer, omdat wij met elkaar dingen willen ondernemen of dingen gaan doen, maar wij zijn hier bijeengekomen rondom uw geopende woord. Dat woord van u, Heere, dat mochten we juist ook horen. Daar mochten we met elkaar ook uit lezen. Dat geeft gelijk al het onderscheid aan, Heere, met zoveel activiteiten die misschien nu ergens ook plaats zullen vinden. U komt zelf met uw woord tot ons. Hierin maakt u nog onderscheid, Heere, wat er van nature niet is. Want wat onderscheidt ons van zoveel die allerlei activiteiten doen op dit moment en met allerlei dingen bezig zijn, maar zonder uw woord. Heere, geef dat wij daar ook ieder persoonlijk een diep besef van zullen hebben, dat dat geen vrijblijvende zaak is. Want dat u ook op dit moment eens zult terugkomen. En dat dan ook op ons persoonlijk de vraag af zal komen, wat hebt gij met mijn woord gedaan? Heer, en dan moeten wij belijden dat wij vanuit onszelf haters van u en van uw woord zijn. Dat zoals wij geboren zijn, dat wij geen boodschap aan uw woord hebben. En dat we liever met andere dingen bezig zijn. En daarom bidden wij, Heer, wilt u nog in genade en nog verder op ons neerzien? Wilt u ons niet aanzien in onszelf? Maar wilt u ons aanzien in uw Zoon Jezus Christus, in zijn werk, in dat werk aan het kruis op Golgotha, in dat bloed dat daar toen gestort is, dat dierbare bloed dat reinigt van alle zonden. Wij bidden u om uw zegen over deze avond, Heere. Als wij met elkaar zullen gaan luisteren, zullen gaan nadenken over datgene wat u al aan onze voorvaderen, aan de kerken geschonken hebt, wat zij aan belijdenis geformuleerd hebt vanuit uw woord. Wilt u geven, Heere, dat wij ook met zegen daarnaar mogen luisteren, met zegen daarover na mogen denken. Ja, Heere, dat het door uw Heilige Geest zelf in ons hart gewerkt zal worden tot vruchten van bekeringen, van geloof. Heere, wij bidden u voor ons land en volk, voor al onze overheden, voor ons vorstenhuis. Wilt u ook daar nog met uw woord en met uw geest wonen en werken? En wij bidden u om ontferming voor heel ons volk. Wilt u nog een terugkeer tot u in uw woord schenken? Zegent u de kerken van ons land. Zegent u al uw dienstknechten. Geef getrouwheid aan u en aan uw woord. Heere, wilt u zo ons nabij zijn. Zegent u ook de inleider van deze avond, door meneer de Butter, dat hij ook door u zelf geleid mag worden om datgene tegen ons te zeggen, uit te leggen en te verkondigen wat naar de zin en mening is van uw Heilige Geest. Bewaar ons voor de zonde. Wij vragen u dit om Jezus wil uit genade. Amen. Nogmaals, heel hartelijk welkom. Het thema waarvoor wij dominee de Butter gevraagd hebben is de blijvende waarde van de belijdenis. Ik hoop dat u met me eens bent dat u zult het ook zult onderkennen dat juist ook onze belijdenis nu, maar ook in andere tijden natuurlijk, maar ook in deze tijd toch wel onder druk staat. Vandaar dat we ook voor dit thema gekozen hebben. Dominee Butter, mag ik u het woord geven?
Blijvende waarde van de belijdenis. Dat is het thema van vanavond dus. En dat heeft u uit de woorden van de voorzitter al gemerkt. Dat heeft een bepaalde bedoeling natuurlijk, omdat de belijdenis vandaag onder druk staat. Dat is trouwens ook niet voor het eerst. Eigenlijk is dat het lot van de belijdenis al veel vaker geweest. En je kunt ook verwachten dat het lot van de belijdenis wel zal blijven om onder druk te staan. Maar laten we zien wat voor ons vandaag de blijvende waarde van de gereformeerde belijdenis is. We moeten natuurlijk eerst met elkaar even afspreken waar we het dan over hebben als we het over de belijdenis hebben. Wat is de belijdenis? Ik versta daaronder de gezamenlijke belijdenisgeschriften, waar we er dus 6 van hebben. 3 uit de vroege kerk, de ecumenische belijdenisgeschriften, en 3 uit de tijd van de reformatie en kort daarna de reformatorische belijdenisgeschriften. Die 6 samen, u hebt ze natuurlijk in uw leven leren kennen, u vindt ze achter in uw psalmboek, u kunt ze op allerlei manieren raadplegen. Maar die hebben wij dus als kerken, alle kerken van gereformeerde belijdenis in ons land, onderschreven. En ieder die belijdenis doet in een van die kerken, onderschrijft daarmee tegelijkertijd ook de belijdenis van zijn of haar kerk. Waarom zijn die belijdenisgeschriften opgesteld? Waarom hebben we die 3 ecumenici die al heel oud zijn en waarom hebben we daarna ook nog weer gekregen de 3 reformatorische belijdenisgeschriften? Wel, daar zitten verschillende aspecten aan. Je kunt die vraag niet eenduidig beantwoorden, want de belijdenisgeschriften dienen meer dan één doel. Het doel dat ze allemaal dienen of dienen te dienen, het doel dat ze allemaal behoren te hebben, is dat de kerk op die manier en de gelovige die ermee instemt op die manier ook uiting geeft aan zijn geloof in wat de Heere in zijn woord eerst heeft geopenbaard. Naar de Bijbelse betekenis van het woord dat door ons als belijden vertaald wordt, naar de oorspronkelijke betekenis is belijden niet anders dan naspreken. Naspreken wat God eerst heeft gezegd. Waar we naar geluisterd hebben. Waar we dan mee instemmen. En die instemming met datgene waarnaar we geluisterd hebben als komend uit de mond van de Heere. Die instemming is eigenlijk niet anders dan de echo van ons hart op wat God heeft geopenbaard. Dat is het naspreken van de woorden Gods. En wie dat oprecht doet, wie dat werkelijk gelovig doet, die zal in zijn belijdenis de Heere eren. Nou mag je dat persoonlijk doen, individueel. Je mag het ook gemeenschappelijk doen. En als je het gemeenschappelijk doet, moet je natuurlijk een formule hebben waarin je je allemaal herkent. En als de kerk het doet, dan heeft de kerk een formule waarin zij haar geloof beleidt. Tot eer van God uit erkentenis aan de Heere als antwoord op wat de Heere heeft gegeven. Dat is het eerste doel dat de belijdenis dient te hebben. En dat mogen wij dus ook gevoeglijk aannemen als zijnde het doel van al die zes belijdenisgeschriften die wij uit vroeger en later tijd overgeleverd gekregen hebben. Er zijn nog andere aspecten en dan gaan we wat gedetailleerder spreken. Want niet alleen met het oog op God heeft de kerk belijdenissen, maar ook bijvoorbeeld met het oog op de wereld waarin de kerk een plaats gekregen heeft, de wereld om haar heen. Die wereld die stelt aan de kerk op een gegeven ogenblik ook allerlei vragen. Wie zijn jullie nou? En wat geloven jullie nou eigenlijk? En zelfs ook als de wereld dat niet vraagt, dan heeft de kerk niet alleen het recht, maar ook de plicht om aan iedereen te spreken, te vertellen, zoals Petrus dat onder woorden brengt in zijn eerste brief, de hoop die in haar is. Waarom ze dit en dat gelooft en wat ze daarmee eigenlijk wil uitspreken. Laat de wereld maar weten wat de kerk gelooft en beleidt. En als wij nu uit de drie reformatorische belijdenisgeschriften eens even de Nederlandse geloofsbelijdenis halen, als een van de drie, dan kun je zien dat het de bedoeling van de opsteller van die Nederlandse geloofsbelijdenis, Guido de Bre, geweest is, om het aan de wereld, aan de wereldlijke overheid, toen met name aan Philips II, koning van Spanje en heer der Nederlanden, duidelijk te maken wat de kerk van de reformatie in deze landen gelooft op grond van het woord van God. Het was zo'n rekenschap geven aan de overheden. Een ander doel dat de belijdenisgeschriften dienen, dat is om de leer van de kerk ook door te geven. Er is een nieuwe generatieopkomst, altijd weer. Er zijn jongeren in de gemeente, doopleden, die onderwezen moeten worden. Onderwezen ook in datgene wat de kerk gelooft, in wat naar de overtuiging van de kerk de Bijbelse boodschap is. En die is zo belangrijk, die is zo de moeite waard, dat de jongeren daar ook kennis van moeten nemen. En daar kunnen belijdenisgeschriften ook uitnemend de dienst in bewijzen, als een leerboek, als een onderwijsboek voor de komende generatie. En u herkent het al, als wij uit de drie reformatorische belijdenisgeschriften er nog een ander uitlichten, dan denken we allemaal onmiddellijk aan de Heidelbergse catechismus. Oorspronkelijk inderdaad ook bedoeld als leerboek, als onderwijs voor de jongeren in de kerk. Zodat ze het weten zullen, zodat ze die leer ook zullen aanvaarden, zodat ze die leer ook zullen onderschrijven en zodat zij zullen blijven in het spoor van de vaderen. En dan nog een doel, want er gebeuren in de kerk natuurlijk ook dingen die eigenlijk niet zouden moeten gebeuren. Ik bedoel, er zijn ook altijd weer, je vindt dat in de schriften al terug, in de tijd van de Bijbel kwam het al voor, je vindt het in heel de kerkgeschiedenis. Er zijn ook mensen die een andere boodschap brengen. Er zijn ook mensen die een valse leer brengen. Er zijn ook mensen die dwaalleer verkondigen. En die op die manier invloed krijgen of proberen te krijgen in de kerk. En daarop moet de kerk ook een antwoord hebben. Om die dwaalleer te kunnen weerleggen, moet de kerk als het ware een wapen in de hand hebben. Om de de verkeerde leringen te ontzenuwen, bloot te kunnen leggen en af te kunnen wijzen. En nogmaals, een van de reformatorische belijdenisgeschriften uit het drietal halend, we denken aan de Dordtse leerregels. Ofwel de 5 artikelen tegen de remonstranten. Dat was toen met name de dwaalleer die weerlegd moest worden, die weersproken moest worden. En onze vaderen in de synode van Dordrecht hebben dat geschrift opgesteld met een weerlegging van de remonstrantse afwijkingen van de zuivere leer. Nou, deze factoren maken de belijdenis niet alleen nuttig, maar ze onderstrepen eigenlijk ook de noodzakelijkheid ervan. Als iemand nou zegt, en dat is dan wat vaak gezegd wordt op dit punt, maar is de schrift dan niet voldoende? Dan zou ik willen zeggen, ja, natuurlijk is de schrift wel voldoende en het is ook geenszins de bedoeling geweest van de belijdenis en het mag ook nooit de bedoeling van de belijdenis zijn om de schrift aan te vullen alsof die niet voldoende zou zijn. Zo is het niet. Maar de belijdenis die dus niet bedoeld is als een naast de Bijbel staande bron van openbaring waar we ook aangehouden zijn. De belijdenis is bedoeld als een sleutel tot het rechte verstaan van de schrift. De schrift is voldoende. Maar wat zegt de schrift? Wat bedoelt de Bijbel? Hoe interpreteer je het woord van God op dit punt en op dat punt? Hoe versta je dit leerstuk en hoe staat dit leerstuk in verband met een ander leerstuk? En om op deze en dergelijke vragen antwoord te geven, heeft de kerk het nuttig gevonden en heeft de Heere zijn kerk er, naar mijn vaste overtuiging, ook geleidelijk toe gebracht om belijdenissen te formuleren als sleutel, zei ik, tot het rechte verstaan van de schrift. Of anders gezegd, om de ruimte aan te geven en tegelijk de beperking binnen die ruimte ook aan te geven waarbinnen de schrift moet worden verstaan. Er is vrijheid om het evangelie te onderzoeken en er is vrijheid om de schriften te verstaan, maar voor een gereformeerd mens altijd binnen de beperkte ruimte van de belijdenis. Wij moeten niet in de gevarenzone terechtkomen van exegetische willekeur. Een gemeente mag bijvoorbeeld nooit blootgesteld worden aan de privéopvattingen van haar predikant, die bepaalde ideeën in de schrift meent te hebben ontdekt en die hij nu ook zo nodig moet ventileren en over zijn gemeente moet uitgieten. Met een beroep op de vrijheid van profetie zijn niet zelden de mensen ertoe gebracht om in hun geweten gedwongen te worden te luisteren naar en te geloven in datgene wat hun voorganger predikte. Maar die voorganger die heeft zijn vrijheid beperkt te zien binnen de ommuurde ruimte van de belijdenis. En wij moeten ook niet net doen alsof wij het nu voor het eerst pas gaan ontdekken. We hoeven ook in kerkelijke kringen niet te doen alsof wij het wiel moeten uitvinden. Wij staan altijd op de schouders van ons voorgeslacht. Toen de Heer Jezus afscheid ging nemen van zijn discipelen, heeft hij zijn discipelen een belofte nagelaten. In de laatste nacht van zijn leven heeft hij ook dit woord gesproken, toen hij aankondigde dat de Heilige Geest, de Geest der waarheid, zou komen. Toen heeft hij van de Heilige Geest gezegd, die zal u in al de waarheid leiden. We mogen er toch wel op vertrouwen dat de Heer dat woord niet alleen gesproken heeft, maar dat hij het ook waar gemaakt heeft. Hij die zoveel belang heeft gehad bij zijn kerk, dat hij zijn leven voor zijn kerk heeft gegeven. Hij die er zoveel belang bij gehad heeft, dat hij door zijn Heilige Geest aan zijn kerk een woord gegeven heeft, doordat bijbelschrijvers geïnspireerd door de Heilige Geest geleid werden, zodat zij op schrift mochten stellen wat de waarachtige woorden Gods zijn, betrouwbaar, gezaghebbend. Hij die er zoveel belang bij blijkt te hebben, dat zijn kerk de waarheid heeft, weet, kent. Hij heeft niet alleen maar beloofd dat de Geest ze in al die waarheid zou leiden, maar hij heeft ongetwijfeld, omdat hij ook de waarmaker van zijn woord is, dat woord waar gemaakt en vervuld. En in het verleden heeft de Heere zijn kerk bij de waarheid bewaard. Soms heel opmerkelijk. Soms, die voorbeelden zijn er, tegen wat de meerderheid van de kerkmensen geloofde in. Maar als het dan waar is en als we daar dan op mogen vertrouwen dat de Heer zijn kerk ook vroeger, eeuwenlang al, in de waarheid geleid heeft. Zouden wij dan zo hoogmoedig kunnen zijn om dat allemaal maar even terzijde te schuiven en te zeggen, maar ik denk en ik meen en ik geloof en daarom zeg ik. Bovendien, wij hebben met de belijdenis niet maar met een privé-eigendom van een bepaalde schrijver of opsteller te maken. We hebben te maken met de belijdenis van de kerk. Er zijn kerkelijke vergaderingen geweest waar de kerken bijeen waren en waar men met elkaar onder biddend opzien tot de Heere bepaalde uitspraken hebben gedaan en waar de leer is vastgesteld. Het is het gemeenschappelijk akkoord. En daarom is het, onder andere, dat ambtsdragers bij de aanvaarding van hun ambt de belijdenis ook hebben te onderschrijven. En dat dient, naar de formulering die er dienaangaande is, onbekrompen en ondubbelzinnig te geschieden. Natuurlijk wil hier niet mee gezegd zijn dat de schrift en de belijdenis op hetzelfde niveau staan. En als wij ooit de woorden schrift en belijdenis met elkaar combineren en we schrijven ze op papier, dan blijft het altijd een goede gewoonte om het woord Bijbel, schrift, met een hoofdletter te schrijven en belijdenis maar met een kleine letter. Dan geef je tegelijkertijd het onderscheid aan dat de verhouding zo is. Dat het woord het eerste het gezag geeft. Het absolute gezag, het laatste gezag, het beslissende gezag. En dat de belijdenis daarvan afgeleid is. En dus afgeleid gezag heeft. Maar omdat de belijdenis schriftuurlijk is, omdat de belijdenis de schrift naspreekt, omdat de belijdenis schriftuurlijk is, en niet voor zover de belijdenis dat is, maar omdat ze dat is, daarom heeft ze ook gezag. En als er ooit zou sprake zijn van een tegenstelling tussen schrift en confessie, natuurlijk, dan moet de confessie worden aangepast en niet de schrift. Maar, nogmaals terugkomend op die opmerking die al gemaakt is, de belijdenis heeft het moeilijk. De belijdenis is in het geding, want er is vandaag in ieder geval ook van allerlei kanten het pleidooi om de belijdenis of te veranderen of zelfs af te schaffen. Allerlei stemmen van allerlei kanten, niet alleen maar vanuit één bepaalde hoek, maar allerlei stemmen van allerlei kanten worden gehoord om eigenlijk met de belijdenis maar af te rekenen. Of de belijdenis op een andere manier te interpreteren of op een andere manier zelfs te formuleren. Bijvoorbeeld de gedachte om de belijdenis terzijde te schuiven, af te schaffen. Want we hebben toch aan de schrift genoeg. Dan komt dat argument weer, de schrift zelf is toch genoegzaam. En we mogen toch ook geen menselijke geschriften, hoe heilig ze zijn en hoe vroom ze dan ook zijn, naast het woord van God plaatsen. Bovendien, zo wordt dan ook wel gezegd, die belijdenis die heeft eigenlijk niet zoveel goeds gedaan. Die heeft de verdeeldheid onder de christenen alleen maar in de hand gewerkt. Wat is daarvan waar? Natuurlijk, laat dat vaststaan. De Bijbel is genoegzaam tot zaligheid. Een van de kenmerken van de Bijbel, naast de duidelijkheid en al die andere dingen, is ook de genoegzaamheid van de schrift. We hebben aan de Bijbel genoeg als het gaat om hoe een mens zalig kan worden. En we mogen menselijke geschriften inderdaad niet op één lijn stellen met het heilige woord van God. Dat belijden wij ook. Slaat u artikel 7 van de Nederlandse geloofsbelijdenis maar op. Daar staat het met even zoveel woorden. Dat geen menselijke geschriften ooit gelijkgesteld mogen worden met het woord van God. Dus dat heeft de kerk ook nooit gewild toen zij belijdenisgeschriften aannam. Wat wilde de kerk dan wel? De Bijbelse leer veiligstellen. Anders ontstaat er subiet willekeur. Want elke ketter heeft zijn letter en de een pakt dit uit de Bijbel en de ander pakt dat uit de Bijbel. En weer een derde heeft weer een ander gedeelte, een andere tekst waar hij dan zijn thema's uithaalt. Telkens weer is het gebleken dat als je dan de schrift zomaar alleen neemt zonder daarbij enig richtlijn te nemen, dat de een deze kant op gaat en de ander totaal een andere kant op gaat, en dat er alleen maar willekeur in de uitleg zichtbaar wordt. Heeft de belijdenis verdeeldheid gebracht? Nee, de belijdenis heeft geen verdeeldheid gebracht. De belijdenis is juist het gemeenschappelijk akkoord. Daar heeft men elkaar in gevonden. Dat is een bewijs dat we bij elkaar horen, omdat we dezelfde belijdenis hebben. Maar als er dan van verdeeldheid sprake is en van kerkelijke scheuringen, dan komt dat niet door de belijdenis, maar door ons beperkte inzicht. Of, en dat is nog een slechter argument, door rechthaberij. Ik wil gelijk hebben. De belijdenis brengt echt eenheid. Zelfs over grenzen heen. Zelfs over taalgrenzen heen. Dat niettemin opvattingen als wij moeten de belijdenis maar afschaffen, binnengewaaid uit voornamelijk de hoek van de evangelischen, zoveel invloed hebben gekregen en steeds meer invloed lijken te krijgen in kerkelijke kringen. Dat blijkt bijvoorbeeld ook bij iets wat ook vaker voorkomt dan vroeger. Vroeger kwam het waarschijnlijk niet eens voor. Maar nu worden sommige kerkenraden daar toch langzamerhand mee geconfronteerd. Als iemand het ambt aanvaard heeft omdat hij daartoe gekozen is, ik zei zo pas al, dan wordt hij geacht de belijdenisgeschriften te onderschrijven, te ondertekenen. Maar er zijn er die daar bezwaar tegen maken. En die dat niet wensen te doen. Of als ze het doen, dan doen ze het met het maken van een voorbehoud. Dan heb ik zelfs wel de uitdrukking horen gebruiken, ik onderteken hem nu wel, maar ik onderschrijf hem niet. Dat is een leugenachtige, subtiele redenering natuurlijk. Ik onderteken hem wel, want dat wordt van me gevraagd. Maar ik ben het er in mijn hart niet mee eens. In ieder geval niet met alles wat erin staat. Ten diepste zit daar hetzelfde achter als wat er in de 17e eeuw bij de remonstranten al achter zat. Men wil van bepaalde in de belijdenis geformuleerde waarheden af. Zonder dat men wil bewijzen dat die formuleringen onschriftuurlijk zijn. In feite is afwijzen van de belijdenis niet minder dan kritiek op het woord. Een aangepast evangelie wil men. Er is ook een tendens, en die is zeker zo vaak aanwezig, dat men de belijdenis eigenlijk zou willen herschrijven. Ik bedoel niet alleen maar hertalen, dat is vandaag ook aan de orde. Hertalen, dat is het op een andere manier taalkundig onder woorden brengen. De strekking dezelfde laten, maar er andere woorden, meer eigentijdse woorden, meer begrijpelijke woorden voor gebruiken. Daar hoef je principieel nou niet tegen te zijn. Al is de vraag naar de nuttigheid van zo'n hertaling ook wel op zijn plaats. Maar ernstiger, veel ernstiger, is als men hem zou willen herschrijven. Want men is van mening dat de belijdenis zoals wij die nu in handen hebben, dat dat eigenlijk een, zo zegt men dat dan, een gestold belijden is. Daar is het leven uit, daar is de beweging uit. Die belijdenis was best voor onze vaderen, natuurlijk. Voor Olevianus en voor Ursinus en voor Guido de Bray en voor die mensen in Dort, in de synode van Dordrecht, dat is allemaal prima voor die tijd geweest. Toen was het goed, toen was het nuttig, toen was het ook genoegzaam, toen was het adequaat. Maar we leven nou toch in een andere tijd, zoveel eeuwen later. En we, in onze tijd hebben wij toch hele andere problemen en we stellen hele andere vragen. En de dingen liggen ook vaak heel anders. En we moeten toch eigenlijk nieuwe antwoorden hebben op de nieuwe vragen. En daarom, die oude belijdenis, die heeft zijn tijd wel gehad. Bewaren, zoals je een oude wasmachine bewaart. En zoals je een oude locomotief bewaart. Maar die hebben geen functionele waarde meer. Die doe je in een museum. En mensen die belangstelling hebben voor oudheid en voor oude voorwerpen, die gaan er eens kijken. Ja, zo was het vroeger. Zo was het mijn overgrootmoeder. En op zo'n locomotief reed een andere overgrootvader. En met zo'n belijdenis deden de mensen het in de 17e eeuw. Het interessant, maar voor vandaag niet meer relevant. Wij moeten niet iets statisch hebben. Iets wat vaststaat en wat niet meer in beweging komt. Wij moeten iets dynamisch hebben. Er moet beweging in zitten. Het moet vandaag leven. Nou is er natuurlijk best een waarheidselement in deze gedachtegang. Leer is in ontwikkeling. Dat hoeven we niet te ontkennen, dat er op bepaalde punten soms nieuwe inzichten ontstaan in de voortgang van het theologisch onderzoek met behulp van vondsten uit de archeologie en dat soort dingen, dat bepaalde teksten uit de Bijbel soms een nieuw licht op zich geworpen krijgen door allerlei nieuwe ontdekkingen en dat in de voortgang van de theologische bezinning op bepaalde aspecten van de waarheid de kerk nog altijd in de waarheid geleid kan worden. Want die belofte van de Heere Jezus, die mag ook vandaag nog vervuld worden. Om een voorbeeld te noemen, zo zou het best mogelijk zijn, ik strijd daar niet voor, maar zo zou het best mogelijk zijn dat de tijd zou zijn kunnen zijn gekomen dat er ten aanzien van onze theologische bezinning op de vragen rondom Israël en de toekomst van Israël en het verstaan van de profetieën rondom Israël misschien ook wel eens wat in de belijdenis terecht zou kunnen komen. Dat is nooit gebeurd. Zover was de theologische ontwikkeling in de dagen van de reformatie niet. Men heeft toen niet bepaalde Israëlvisie afgewezen. Men heeft ook niet een bepaalde Israëlvisie gepropageerd. Er is gewoon helemaal geen sprake van. Maar tegenwoordig zijn wij op dat punt misschien toch iets verder in onze ontwikkeling gekomen dan dat de tijd van de reformatoren aangeeft. Dus op zichzelf zou het best nog mogelijk zijn om de belijdenis hier en daar aan te vullen. Alleen de praktische vraag is natuurlijk, hoe moet je dat nou doen? En kun je dat wel doen op je houtje, eigen houtje? Kun je dat nou wel doen als één van de gereformeerde kerken, terwijl de anderen daar niet in meedoen? En isoleer je jezelf dan niet met een bepaalde opvatting over dit of dat? En hoe moet je zoiets doen in een periode waarin je van het geestelijke leven moet zeggen dat het eigenlijk een eb getijde is? Er geen vloed, geestelijke laagstand. Op zichzelf genomen is er dus nog niet direct captie te maken op de gedachte dat de belijdenis wel eens aangevuld of vernieuwd zou kunnen worden. Maar zo'n vernieuwing is niet een correctie. Het is niet zo dat je dan zegt, vroeger zeiden ze het verkeerd. En dat laatste wil men in de visie die ik probeer aan te duiden nou juist wel. Alweer niks nieuws, dat deden de remonstranten dus ook al. Die hadden artikel 16 van de Nederlandse geloofsbelijdenis gelezen. Er waren ook zij aan gebonden in de gereformeerde kerk en ze hadden daar grote moeite mee met het leerstuk van de goddelijke verkiezing en verwerping. En zij meenden nieuw licht te hebben ontvangen omtrent dat leerstuk en dat wilden ze in de belijdenis verwoord zien en vandaar dat ze dat geprobeerd hebben. Totdat de synode van Dordrecht daar een stokje voor stak en een uitwerking van artikel 16 gegeven heeft in het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Een uitwerking daarvan. Geen correctie erop. En dat soort dingen hebben zich meer voorgedaan. En als men dan inderdaad de belijdenis ervaart als iets statisch, als iets dat niet meer in beweging is, het staat daar en het is eigenlijk dood, dan kon dat wel eens wezen omdat men vergeten heeft dat de belijdenis geloofsbelijdenis is. En omdat het geloofsbelijdenis is, en u weet dat toch van uw catechismus, wat baat het u dat gij dit alles gelooft? Wat nut heeft de opstanding van Christus? Al die praktische vragen, die vragen die gesteld zijn, die gericht zijn op het hart van de mens. Wat doet het je nu? Wat brengt het je nu? Wat levert het nu op? En die formulering uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat onze goede God, en zo zijn er een aantal artikelen die zo beginnen, of waar halverwege zo'n formulering staat. Wij geloven. Wel nu, dat soort uitspraken laat zien dat de belijdenis helemaal niet statisch is. Daar zit de dynamiek van het geloof in. En wie zo de belijdenis leest en herleest, en wie zo de belijdenis ook herkent als de verantwoording van zijn eigen geloof. Wie in de belijdenis terugvindt wat hij zo ook zelf zou willen zeggen, omdat hij Gods woord heeft verstaan. Die kan zich er alleen maar over verbazen als anderen er zo abstract en afstandelijk over kunnen spreken. En je vraagt je dan soms ook af, als je in de belijdenis de omschrijving van je eigen geloofsovertuiging gevonden hebt. Je vraagt, we leven in een tijd van ecumenische toenadering. We moeten nou heel breed gaan denken. En in een tijd van secularisatie hebben we elkaar in alle breedte nodig. En dan kun je niet meer zo precies zijn. Dan is het gereformeerde eigenlijk een luxe, wat je je niet meer veroorloven kunt. Dus formuleer het nou heel breed, zodat zoveel mogelijk mensen zich erin herkennen. Zeg wat je zeggen wil, maar zeg het op zo'n manier dat een ander zich ook erin vinden kan. Dus zoek naar het compromis. Zoek naar datgene wat voor anderen ook acceptabel is. Het gaat nou om de grote lijn. En vandaar dat al die details, die gereformeerde details, Nou, schaf die dan af. Bovendien, de andere achtergrond is dat wij nu in een totaal ander leef- en denkklimaat verkeren dan men in de reformatietijd verkeerde. Toen was de vraag, dat was Luthers vraag, hoe krijg ik een genade God? Dat vragen de mensen vandaag helemaal niet meer. Mensen vragen zich helemaal niet, hoe krijg ik een genadige God? De mensen vragen alleen, is er wel een God? Een totaal andere vraag. En als er dan vragen zijn, dan zijn het nou niet bepaald leerstellige vragen vandaag, maar dan zijn het veel meer vragen op het terrein van de ethiek. Hoe moet je hiermee, hoe moet je daarmee, wat is hier geoorloofd, wat is daar de weg, enzovoort. En daarbij komt natuurlijk ook in dat nieuwe denkklimaat waarin wij leven, met onze kinderen, het verleden eigenlijk afgeschreven heeft. U kunt dat gezien, alleen al kunt u dat concluderen uit het feit dat het vak geschiedenis ontzaggelijk weinig belangstelling meer heeft. Wie maalt er nou nog wat over hoe dat vroeger was? Dat oude, dat is snel afgeschreven. We leven nu. En daarom, alsjeblieft, een beetje ruimte. En dan is er ook die gedachtegang die je zou kunnen formuleren met die Latijnse spreuk, die Latijnse uitdrukking, die op zichzelf natuurlijk een hele duidelijke waarheid bevat. Ecclesia reformata, semper reformanda. Dat wil zeggen, de kerk die gereformeerd is, moet altijd weer gereformeerd worden. Dat is natuurlijk juist. Maar men verstaat daar vandaag heel iets anders onder dan dat er vroeger onder verstaan werd en dan dat er onder verstaan moet worden. Wat werd er onder verstaan? Dit. Een kerk die gereformeerd is, moet gereformeerd blijven. Gereformeerde. Een kerk die gereformeerd is, die moet vooruitgaan. Die moet met haar tijd meegaan. Want we zijn vandaag veel verder dan de reformatie. We weten ook veel meer dan ze toen wisten. We zijn ook boven gestorven worden. Alles moet kapot, alles moet vervalst worden. Ook de leer. De duivel is niet voor niks de leugenaar. Hij is niet voor niks degene die valse profeten en leraars in de kerk laat binnensluipen en hun werk laat doen. Daar zou je een aantal teksten van kunnen noemen uit het Nieuwe Testament die aantonen dat dat toen ook al volop het geval was. De apostel Paulus heeft het over wolven in schaapskleren. En als hij afscheid neemt van de ouderlingen in Efeze, dan zegt hij tegen die ouderlingen, dat moet toch wel een heel klemmend moment zijn geweest, toen de apostel Paulus daar zijn laatste toespraak tot die kerkenraad van Efeze hield. En toen hij zei, uit uw eigen midden zullen ze opstaan. Notabene, daar zitten ze allemaal. En de apostel durft het zomaar ineens te zeggen dat die ouderling, ja, hij wijst ze niet aan, want hij weet natuurlijk niet wie, maar uit uw eigen midden zullen er opstaan die valse leringen gaan verkondigen. Moet je je voorstellen dat dat gebeurt op zo'n afscheidsdienst. En of de duivel dan hele of halve leugens introduceert en laat verkondigen, dat maakt hem weinig uit. Er zijn ook kleine worvossen die de wijngaard bederven. Niet altijd wordt Christus lijnrecht geloochend. Dat is een hele duidelijke ketterij natuurlijk. En als je dat meemaakt onder de prediking, dat het zoenwerk van Christus of de opstanding van Christus radicaal geloochend wordt, dan weet je onmiddellijk waar je aan toe bent en waar je je ziel niet aan toe vertrouwen mag. Maar zo grof gebeurt het niet altijd. Iedereen schrijft zijn opvattingen of spreekt zijn opvattingen zo recht uit als dominee Karel ter Linde zaterdag gedaan heeft. Maar het kan ook veel subtieler. Dat de indruk gewekt wordt dat de mens zalig kan worden zonder bekering. Of dat bepaalde zonden toch eigenlijk geen zonden zijn, maar alleen maar cultuurverschijnsel. Of dat de gemeente, de hele gemeente, uit enkel gelovigen bestaat en zo moet worden aangesproken. Of dat het verbond zaligmakende kracht heeft. Kan ook anders, als bepaalde waarheden, bepaalde aspecten van de waarheid stelselmatig verzwegen worden. En als je nauwelijks meer iets hoort over de goddelijke verkiezing, of als je nauwelijks meer iets hoort over de doodstaat van de mens, dan raakt de gemeente er ook aan gewend om die dingen niet meer in rekening te brengen. Maar die opvattingen krijgen de kans als de kerk niet meer waakzaam is. En als dat verschrikkelijke woord, hoe langer hoe meer slagwoord is gaan worden. Tolerantie, tolerantie, tolerantie. Dat betekent vaak ruimte voor allerlei wind van weer. En het derde motief om toch bij die belijdenis te blijven en toch de waarde ervan te zien en omdat ze zo waardevol is, haar ook lief te hebben en voort te propageren. Zonder zuiverheid in de leer is er geen mogelijkheid van zuiverheid in de beleving. Echt niet. Ja, natuurlijk, er is best beleving, ook als de leer niet zuiver meer is. Maar het is geen zuivere, het is geen bijbelse beleving. Lees in 1 Johannes 2 vers 24. Hetgeen gij lieden dan van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. Alleen dan heb je gemeenschap met God als je blijft in hetgeen je van de beginnen gehoord hebt. Zuiverheid in de leer heeft tot gevolg zuiverheid in de beleving. En onzuiverheid in de leer raakt je ook in de beleving van het spoor af. Krijg je een onschriftuurlijke beleving. Een christendom zonder leer. Ja, wat is dat? Er is nogal eens wat vertaald in de laatste tijd van de Engelse bisschop J.C. Ryle. Wat nooit vertaald is, dat zijn de lezingen die hij gehouden heeft tot predikanten. Dat is misschien ook niet zo aantrekkelijk voor een uitgever om zo'n boek dat alleen maar voor predikanten geschikt is te publiceren. Maar er staan in die lezingen die hij tot predikanten gegeven heeft ook van hele behartigenswaardige opmerkingen. Hij heeft daar ook een beschrijving gegeven van een christen die eigenlijk in zijn begrip van de leer heel vaag is. Die vergelijkt hij, ja, in het Engels klinkt dat wat vriendelijker, met een jellyfish. En er is maar één Nederlands woord voor en dat heeft een bepaalde gevoelswaarde en zo bedoel ik het nou niet, maar dat is een kwal. En dan bedoel ik het woord kwal niet in de zin van wat een vervelend mens. Want zo gebruiken we dat woord ook wel eens. Maar ik gebruik het nou in de zin zoals Ryle het bedoelt. Het is een beest zonder skelet. Het kan alle kanten op glimmeren. Dat is een kwal. Zonder geraamte, zonder stevigheid. Zonder vastheid. Nou, wat je ook zeggen kunt van de apostel Paulus, maar daar leek Paulus niet op. Als je leest hoe hij reageert op de judaïsten bijvoorbeeld en op het gevaar dat hij in hun leer ziet voor de christenheid, in het gevaar dat hij ziet in hun leer voor de zuiverheid en voor de eer van Christus, dan heeft de apostel Paulus ruggengraat. En dan staat hij. En ik denk dat we in dat opzicht ook op hem zouden mogen lijken. Laat ik het voor dit ogenblik hierbij laten en ik nodig u graag uit om met mij in discussie te gaan over bepaalde punten straks. Ik heb inderdaad een aantal vragen gekregen die ook nogal wat gevarieerd zijn, allemaal wel te maken hebben met het thema van vanavond, de ene vraag wat dichter erbij, de andere vraag wat meer ervan verwijderd, maar toch wel allemaal gerelateerd aan datgene waar het over gaat. Hoe komt het dat in de prediking de belijdenis zo weinig aandacht krijgt, uitgezonderd de catechismus? Kijk, als de catechismus goed aan de orde komt, dan betekent dat dat naar mijn gedachte de belijdenis behoorlijk wat aandacht krijgt. Als elke zondag, of misschien bijna elke zondag, er ook een zogenaamde leerdienst is, waarbij de catechismus uitgangspunt is, dan vind ik dat toch niet weinig. De vraag zal bedoelen, waarom komen die andere belijdenisgeschriften nooit aan de orde? De Nederlandse geloofsbelijdenis en de Duitse leerregels. Dat zal in de eerste plaats samenhangen met een bepaling uit onze kerkorde, dat de kerkorde namelijk zegt dat er uit de catechismus gepreekt moet worden. En die andere belijdenisgeschriften worden daar niet genoemd. Nou staat het een kerkenraad natuurlijk wel vrij om haar predikant of te vragen of toe te staan ook die andere geschriften eens een keer aan de orde te stellen. Waarbij we wel moeten bedenken dat de Nederlandse geloofsbelijdenis zich nou ook niet direct speciaal leent voor de prediking. Het kan wel, maar het is toch weer wat anders dan de catechismus. Ik heb zo pas ook gezegd, die door de Nederlandse geloofsbelijdenis was in de eerste plaats bedoeld om verantwoording af te leggen aan degenen die buiten zijn. En die catechismus was voor intern gebruik naar de jongeren, maar daarmee kun je natuurlijk ook de oudere jongeren wel in rekening nemen. Dus de catechismus heeft daar iets eigens voor. De Duitse leerregels is ook een uiteenzetting van een bepaald leerstuk of bepaalde leerstukken. En zijn er dus ook minder geëigend voor, maar kunnen niettemin toch wel een keer aan de orde komen. En als u dat graag zou willen, stel het eens aan de orde met uw predikant, bij uw predikant. Stel het eens aan de orde bij de kerkenraad, want op zichzelf is er dus geen bezwaar tegen. Maar als het altijd beperkt zou blijven tot de catechismus, dan zou ik toch zeggen, daar komt de leer, in de meeste facetten van de leer, toch ook wel duidelijk aan de orde. Een vraag die hierbij aanknoopt is, op de impulsdag van de IZB sprak dominee De Graaf uit Gouda, dat zal Van der Graaf dan zijn. Hij stelde dat bij de Duitse leerregels 100% samenvalt met de predestinatie. Dort brengt ons niet bij kruis en opstanding, maar bij het eeuwige raadsbesluit van God. Hoe denkt u hierover? Nou, aangenomen dat deze vraagsteller de daar gemaakte opmerkingen correct formuleert, zou ik willen zeggen dat ik dat niet helemaal begrijp, want de Duitse leerregels spreken natuurlijk over de predestinatie. Maar dat is toch eigenlijk alleen maar in het eerste hoofdstuk. En dan wordt inderdaad het eeuwige raadsbesluit Gods verklaard, althans voor zover dat te verklaren is. Maar als je bij hoofdstuk 2 van de Duitse leerregels komt, nou, de titel van dat onder van dat hoofdstuk zegt het al, van de dood van Christus en de verlossing der mensen door deze. Ik lees een paar zinnen uit dat gedeelte. En deze dood, dat is de dood van Christus, is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die geleden heeft niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon van God, van hetzelfde eeuwige en oneindige wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek die wij door onze zonde verdiend hebben. Nou, is dat nou het kruis van Christus of niet? Dus als die opmerking zo gemaakt is, dan begrijp ik dat niet helemaal, of begrijp ik het helemaal niet. Want en lees je verder in de Duitse leerregels, dan kom je ook het werk van de Heilige Geest in volle uitwerking tegen, zowel in de wedergeboorte als in de volharding. Leest u die Duitse leerregels eens en dan zult u ontdekken dat daar de wezenlijke aspecten van het evangelie, die allemaal met onze zaligheid te maken hebben, in naar voren komen. En op een manier die inderdaad, ja, de twee andere reformatorische belijdenisgeschriften in zoverre achter zich laat, dat de toonzetting van de Duitse leerregels dan ook nog heel wat pastoraler is dan de andere belijdenisgeschriften. Dus ik zou me door zulke opmerkingen, indien die inderdaad al zo gemaakt zijn, ook niet op een dwaalspoor laten brengen, want dat is geenszins waar. Maar nogmaals, ik weet dus niet met zekerheid hoe het daar allemaal onder woorden is gebracht. Is het niet jammer dat er in de belijdenis niet veel gesproken wordt over het verbond, met het oog op de discussies die in onze tijd weer oplaaien? Ik begrijp die vraag wel. Wij hebben in de theologie, dat is in onze kerken zo, dat is in elke kerk die de gereformeerde belijdenis onderschrijft, ook een bepaalde paragraaf, een bepaald onderdeel dat over het verbond en dan met name het genadeverbond gaat. Waarbij we elkaar niet altijd verstaan. Waarbij we dat genadeverbond wel eens op een hele verschillende manier interpreteren. Nou, de vraagsteller zal bedoelen, als de belijdenis daar nou wat uitvoeriger over gesproken had, dan zou misschien dat verschil van visie op het genadeverbond niet zo aanwezig zijn. En dan zouden we daar misschien ook wat meer eensgezind in kunnen zijn. Ik vraag me dat wel af. Ik weet ook niet of dat helemaal waar is. Dat in de belijdenis zo weinig over het verbond gesproken wordt. Als ik denk aan de zondagen over de sacramenten, met name de zondagen over de heilige doop in onze catechismus, en ook artikelen over de doop, het artikel over de doop in de Nederlandse geloofsbelijdenis, dan geloof ik dat wij heel duidelijk een bepaalde verbondsvisie daarin terugvinden. Maar dan blijkt dat het verstaan van die zondagen toch ook niet bij iedereen gelijk is. Dan blijft toch dat verschil van visie. Ik denk dat dat zijn oorzaak heeft in het feit dat er in de ontwikkeling van de gereformeerde theologie twee verbondsvisies zijn geweest. De zogenaamde continentale, en daar bedoelen wij dus mee de verbondsvisie zoals die op het Europese continent is geweest, in de landen waar het Calvinisme zijn wortel heeft geschoten, en de Angelsaksische verbondsvisie. En dat is meer de verbondsvisie zoals die in Engeland, Schotland met name, en later ook in Amerika tot ontwikkeling gekomen is. En ik laat er nu even de baptistenvisie buiten, maar de continentale en de Angelsaksische. En die zijn inderdaad niet gelijk. Dan ga je van verbond uit dat of met de uitverkorenen gesloten is, of het verbond is gesloten met de gelovigen en hun zaad. En als je die twee nu door elkaar heen gaat mengen, dan krijg je verwarring. En wat er nou gebeurd is, dat is dat die Angelsaksische verbondsvisie naar Nederland gehaald is. En daar botste op die continentale visie. En dat die continentale visie geëxporteerd is naar Amerika. En daar botst op die Angelsaksische visie. En dan krijg je de verwarring. Dat is te betreuren. En ik denk dat we in deze discussie maar één houding kunnen aannemen. Namelijk de zaken niet op de spits drijven. Eén houding. En dat is, wij kennen ten dele. En elkaar niet om de oren slaan met twee of drie verbonden. En elkaar nog minder verketteren om de visie die je aanhangt. Dus ja, je moet niet zoveel aandacht aan die hele verbondskwestie geven, vind ik. Waarom zou het, als het verwarring, als het verwijdering, als het vervreemding van elkaar oplevert, is het dat waard? Ik dacht het niet. Ik denk dat het veel beter is om, ja, met elkaar te beginnen waar ons doopsformulier begint. Dat verbondsmatige doopsformulier. We zijn allen in zonden ontvangen en geboren. En we kunnen in het Koninkrijk Gods niet komen tenzij we opnieuw geboren worden. Dat geldt van twee en drie verbonden aanhangers, allemaal. En als je daar nou begint, dan begin je op een gelijk laag niveau. En als je dan vervolgens met elkaar gaat ontdekken dat je allemaal alleen maar zalig kan worden door het bloed van Christus, waar het doopwater een symbool van is, dan denk ik dat je dicht bij elkaar kunt blijven. En laat de een dan deze accenten leggen en de ander die accenten. Dat is niet beslissend voor de zaligheid. Je hoort tegenwoordig heel weinig van bekering. Wordt dat een uitzondering? Waar blijft dit en waarom is dit in de gemeente zo weinig aanwezig? Bedoeld is, zo heb ik begrepen, krachtdadige bekeringen. Mensen die op een bepaalde manier krachtdadig omgezet worden en die of uit de wereld gehaald worden, of die, ook al waren ze kerkelijk heel erg mee leven, toch een radicale omkeer hebben meegemaakt in hun leven, zodat het niet alleen maar op een bepaald moment in hun leven gebeurde, maar dat ze het daarna ook hebben uitgedragen, uitgestraald, dat er een ingrijpende verandering in hun leven had plaatsgevonden. Waarom is dat vandaag zo zeldzaam? Ik zal niet ontkennen dat het vandaag zeldzaam is. Alhoewel, je mag ook niet zeggen dat het nooit meer gebeurt. Ik wil ook niet beweren dat zo'n soort radicale bekering, krachtdadige bekering, de enige manier van levensomzetting is die God erop nahoudt. De Heere kan mensen ook langs een andere weg, minder opvallend, minder ingrijpend, minder zoals bij Paulus of bij Manasse, omzetten. Je kunt ook de bekering van Lydia in de Bijbel vinden en nog wel meer van die omzettingen die er net zo goed waren, maar die minder opvallend en indrukwekkend waren. En die zullen er vandaag ook zijn, want de Heere gaat met het werk van zijn Heilige Geest nog door. Maar als de achtergrond van deze vraag eigenlijk deze is, dat het vandaag in het algemeen toch minder zichtbaar wordt in het leven van mensen die dan voorgeven dat ze bekeerd zijn, dan zeg ik, ja, daar kon de vraagsteller wel eens gelijk in hebben. Er zijn, ben ik bang, toch heel wat mensen vandaag die de pretentie hebben dat ze geloven, maar bij wie je van bekering en van strijd tegen de zonde en van anders zijn dan de wereld en anders zijn dan vroeger nauwelijks iets merkt of helemaal niks merkt. Ze staan zichzelf net zoveel toe als dat ze zich in de wereld toestaan en een nauw leven en een omgang met de Heere en een leven bij het woord en een wandelen in de vreze Gods, dat kun je eigenlijk nauwelijks bespeuren. Ja, maar dat de oorzaak, waar dat zijn oorzaak vindt, misschien wel in het feit dat mensen makkelijk geloven dat ze erbij horen. Ik denk dat je ook moet zeggen dat, en dat heb ik in mijn inleiding ook gezegd, ik heb toen even over het app-getijden gesproken. We kunnen natuurlijk niet zeggen, ondanks alle tamtam dat er in bepaalde kringen gemaakt wordt, we kunnen niet zeggen dat we vandaag een geestelijke hoogconjunctuur hebben. En dat we in een tijd van geestelijke opleving verkeren. Ik denk dat je aan allerlei verschijnselen kunt afleiden dat het geestelijk niveau van de kerk vandaag nogal laag is. Er gaat ook weinig van de kerk uit. Ondanks al die acties en ondanks al die dingen die men vandaag verzint, gaat er weinig van de kerk uit. Geen werfkracht. Zo wordt wel gezegd. Allerlei gemeentes worden kleiner. En nou fijn. Maar het is ook, wat de geesteswerking betreft, knap schraal. En als we dat geconstateerd hebben, dan hebben we een klacht geuit. En als die klacht terecht is, dan mag die gezegd worden. Maar laat het er niet bij blijven. Laten we het dan ook maar tegelijkertijd een gebed maken en een roep tot de Heere, dat de Heere Zoals je dat in de psalmen soms ook terugvindt. In psalm 80, in psalm 44. Dat de Heere terug zal keren. En dat de Heere ontwaken zal. En dat de Heere opnieuw zal werken. En dat zijn geest vaardig zal worden. En dat we, zoals dat vroeger in de geschiedenis ook wel geweest is, tijden zouden mogen meemaken van herleving, revival. Zoals dat dan in het Engels heet. Ik ga verder met de vragen, want er moeten er nog meer aan de orde komen. Is het waar dat onze kerken, dat zijn dan denk ik de christelijk gereformeerde kerken, steeds minder binding met de belijdenisgeschriften hebben? En dat evangelische invloeden steeds meer terrein winnen? Zo ja, wat moet daartegen gedaan worden? Ja, dat onze kerken steeds minder binding aan de belijdenisgeschriften hebben. Officieel natuurlijk niet. Dat wil ik met klem zeggen. Er is nooit enig van de bepalingen, beslissing genomen op welk kerkelijk niveau ook, dat meer vrijheden laat aan ambtsdragers of aan gemeenteleden in het omgaan met de belijdenis. Wij net zijn nog altijd net zo gebonden aan de belijdenis, ook krachtens de bepalingen in onze kerkorde, die ons binden aan de belijdenisgeschriften enzovoort, als dat we dat 20 of 50 of 100 jaar geleden waren. Maar dat sommige mensen daar meer en meer de hand mee lichten, ja, ik ben bang dat dat inderdaad niet kan ontkend worden. En dat er in sommige gemeenten wat makkelijk mee omgegaan wordt, en dat mensen die als ambtsdrager gekozen zijn, ook zonder dat ze hun handtekening willen zetten, dat die toch kunnen gaan functioneren, of dat ze een bemerking mogen maken bij die handtekening, dat dat getolereerd wordt. Ik denk dat dat meer en meer voorkomt, en dat is een ziekteverschijnsel. Laat ik het zo noemen. Dat er evangelische invloeden onder ons zijn, wie zou dat nog durven ontkennen? Wie zou dat nog durven ontkennen? Ik kom nog even terug op die opmerkingen die op die impulsdag van de IZB gehoord zijn. Laat ik dat dan laten voor wat het is. Maar ik acht het niet onmogelijk dat dat soort opmerkingen ook in onze kerken wel eens gemaakt wordt. Evangelische invloeden. En nou is niet alles wat evangelisch is verkeerd natuurlijk. En niet alles wat uit de evangelische hoek komt is verkeerd. Er zijn ook dingen waar we het hartelijk mee eens kunnen zijn. Maar met evangelische invloeden zal bedoeld zijn verkeerde. Remonstransen. Nou, wat er tegen te doen. Ik denk dat je ieder getrouw moet zijn op de post en de plek waar de Heer hem gesteld heeft. En ja, dat kerkelijke vergaderingen misschien toezicht moeten gaan houden. Maar ik weet niet of dat functioneert. Maar dat je zelf in ieder geval, laat iedereen bij zichzelf in zijn eigen huis beginnen, overtuigd moet zijn van de grote waarde die onze gereformeerde belijdenis heeft. Hoe moet je ermee omgaan dat er mensen in de christelijke gereformeerde kerken zijn, die vragen die zijn al dicht bij huis geloof ik, zaken in de belijdenis niet meer serieus nemen en terzijde schuiven, zoals bijvoorbeeld de uitverkiezing of de onfeilbaarheid, de betrouwbaarheid van de schrift. Ja, hoe je ermee om moet gaan, ik denk dat je dat betreuren moet, punt 1, en dat zul je ook doen. Ik denk dat je ook je ogen wijd open moet hebben en je oren om dat soort invloeden te ontgaan. En ja, wat moet je doen? Bid God dat de Heere dat soort dingen zal willen verijdelen. Het komt voor, ben ik bang. En dat zeg ik vandaag niet voor het eerst. Dat ik bang ben dat er dat soort ontwikkelingen gaande zijn. Ik heb zojuist gezegd, je hoeft de uitverkiezing niet te loochenen. Maar als je er nooit iets over zegt, en als je er nooit eens een punt van maakt in de prediking, of als je het altijd zo doet dat je over de uitverkiezing spreekt en dan altijd alleen maar gaat spreken onmiddellijk over, ja maar gemeente, maar dat is niet bedoeld om een struikelblok te zijn, want het is een troststuk enzovoort. Ja, dan ga je ook niet serieus op de vragen in. En dan doe je ook net alsof die belijdenis wel eens een keer genoemd moet worden, maar eigenlijk eventjes terloops. En onfeilbaarheid en betrouwbaarheid van de schrift. Wij leven in een tijd dat alles relatief gesteld wordt en dat alles op losse schroeven komt te staan en dat er een hele hoop dingen nou ja, min of meer toch wel betwijfeld mogen worden. Maar daarom zal het zaak zijn dat wij op bepaalde punten heel duidelijk de puntjes weer op de i zetten. Zonder dat we nou direct de bedoeling hebben om ketterjager te zijn. Maar dat we ons toch wel degelijk realiseren dat er veel meer op het spel staat dan alleen maar de vraag of je een bepaald leerstuk nog onderschrijft, ja dan nee. De belijdenis verwoordt duidelijk wie aangenomen zijn als kinderen Gods. Wat moet je doen als er steeds meer en meer voorkomt dat de hele gemeente als wederom geboren wordt gezien en dat ambtsdragers steeds minder onderscheid maken tussen gelovigen en ongelovigen en dat je vooral niet over de zonde moet spreken? Ja, weer zo'n vraag over wat moet je dan doen? Kijk, als die ambtsdragers bij je komen en die maken geen onderscheid, dan mag je ze natuurlijk toch wel ook een vraag stellen van waarom praat jij zo algemeen? Er zijn toch mensen die op zand bouwen en er zijn mensen die een fundament hebben. Er zijn bruidsmeisjes die olie in de lampen hadden en die het niet hadden. En ze gingen allebei tot de bruiloft. Moet je dat ook niet in je benadering, in je pastorale benadering van mensen verdisconteren? En zo goed als dat in de pastorale benadering door ambtsdragers thuis moet gebeuren, mag je er ook als gemeenteleden op staan dat in de prediking gebeurt. En ik zou er ook geen genoegen mee nemen, eerlijk de waarheid gezegd. Als de prediking, aangenomen dat zo is in de gemeente waartoe u behoort, de gemeente altijd weer over één kam scheert en als aanspreekt alsof het allemaal gelovigen zijn. Dat is toch niet recht? Dat is niet naar het woord van God? Dat is niet conform de prediking van de Heer Jezus? Ik wees u er al op. De Heer Jezus wijst op de wijze en de dwaze bouwer, op de wijze en de dwaze maagden. En het is niet alles goud wat er blinkt. Het geloof is ook niet alles, schrijft Paulus. Ik denk dat het een kwestie van eerlijkheid is. Als mensen ook aangesproken worden op hun ware situatie. En dat wil de Heer ook hebben. Het zal de rechtvaardige aangezegd moeten worden dat het hem wel zal gaan. Maar de goddeloze dat het hem kwalijk zal gaan. En ik kan niet zien dat de belijdenis iets anders zegt. Wij behoren het woord getuigend door te geven en de ander tot jaloersheid te wekken. Hoe kan de belijdenis ons daarmee helpen? Ja, of de belijdenis daar nou in de eerste plaats voor bedoeld is om anderen te vertellen en tot jaloersheid te verwekken, dat weet ik eigenlijk niet. De belijdenis is in de eerste plaats bedoeld om de Heere te belijden wat je in zijn woord hebt gehoord en wat je nu mag geloven. De belijdenis is bedoeld om de leer door te geven, intern, binnenkerkelijk. De belijdenis is bedoeld om de zuiverheid van de leer te handhaven. En omdat dit onze overtuiging is, daarom staan wij hiervoor. En omdat dit onze overtuiging is, menen wij, overheid, dat we u op bepaalde dingen moeten aanspreken. En menen wij dat we u moeten terugroepen van de weg die u nu gegaan bent. Getuigenis geven. Maar of de belijdenis nou direct ook een functie moet hebben, oorspronkelijk heeft hij die namelijk niet gehad. In het propageren van het evangelie, in het, laat ik het dan zeggen, evangeliseren, dat weet ik niet. Je kunt op een gegeven ogenblik wel de belijdenis daarbij gebruiken. Ik denk aan een voorval in mijn eigen leven. Toen ik student was in Apeldoorn, toen kreeg ik op een gegeven ogenblik ook, en dat zal u ook wel eens gebeuren, Jehovah getuigen aan de deur. En ik had toen nog de neiging om met die mensen te praten. Dat gaat een beetje over als je dat een paar keer gedaan hebt. Tenminste, dat is mijn ervaring. Maar dat was toen nog niet zo. En toen, dat waren twee vrouwen die kwamen proberen mij te winnen voor hun visie. En mij een ontwaakt of een vuurtoren aan te smeren. Maar toen kregen we een gesprek over ja, de motieven die zij nu hadden om dat alles te doen. Ik vroeg dat ook aan hen. Ik zei tegen hen, wat bereiken jullie hier nou mee? Nou, ben je moeder uit een gezin, dat had ik begrepen. Allebei, ja, ze hadden hun kindertjes thuis achtergelaten. Ze waren door de stromende regen aan het werk gegaan met hun tasje bij zich. En toen dacht ik, ik wil toch eens weten wat zij daar nou eigenlijk mee bereiken. Wat hun loon zal zijn. Nou, toen kwam het eruit, ja, als wij nou volstandig volharden, dan hopen we te behoren bij enzovoort en de nieuwe aarde straks te bewonen. Maar dat was allemaal nog de vraag of dat zou lukken, want ze wisten niet zeker of ze staande zouden blijven tot het einde. En toen zei ik, mag ik u nou eens vertellen wat het mij baat? En toen heb ik de catechismus geciteerd. Wat baat het u dat gij dit alles gelooft? Niet dat ik misschien een plekje op de nieuwe aarde zal krijgen, maar dat zal er nog helemaal van afhangen. Of ik standvastig zal blijven tot het einde toe. En dat weet je toch maar nooit. Maar dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Toen heb ik een beetje boven mijn stand gesproken. Maar met behulp van de catechismus. En dan kun je evangeliseren. Met zo'n zinnetje. En dan kun je proberen te laten zien wat nou de oneindige waarde is van het christelijk geloof. En wat is dan dat andere geloof? Een armzalig beetje. Nu ben ik door mijn vragen heen. En als ik het niet helemaal mis heb, dan zijn we ook door de tijd heen. Meer oude bekenden? Die... Ja, die ken ik niet. Ga je gang. Ja.
Maar waar kunnen we het nog even optreden? Hoe het woord God geeft toch bepaalde lijnen aan van terug?
Ja, ja.
Het is dan een noodmaatregel, maar toch een doel om juist een gemeente te winnen. Dus waarom wordt er zo weinig in de kerk opgetreden als die luisteraars er nog wel verbonden zijn aan de kerkelijke? Hoe kan het dan dat er zo weinig in de kerk wordt?
Ja. Daar is wel wat op te zeggen en dat is misschien een heel uitvoerig verhaal. Ik zal proberen dat heel kort te doen. Als er in een bepaalde gemeente een predikant zou staan, ik denk nergens aan, het is volledig fictief wat ik nou zeg, als er een bepaalde predikant onschriftuurlijke of onconfessionele dingen zou zeggen, dan ligt het in de eerste plaats op de weg van zijn kerkraad om daarover aan te spreken. Doet zo'n kerkraad dat niet? Gemeenteleden hebben natuurlijk ook dat recht. Die zullen het langs de kerkelijke weg moeten doen. Die zullen het langs de weg van hun kerkenraad moeten doen. En pas als dan na herhaaldelijk aandringen daar geen enkele actie op ondernomen wordt, en als zo'n predikant daar rustig mee voort kan gaan, en die kan dat de volgende keer herhalen, dan is de weg vrij om met je klachten naar de meerdere vergadering te gaan. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Kijk, dat kan alleen maar gebeuren door een lid van die kerkenraad of door een lid van die gemeente die daar inderdaad ook kennis van draagt. Dat kun je niet zomaar als gemeente ergens anders of gemeenteleden van een andere gemeente gaan doen. Dan ga je op geruchten af, dan heb je veel minder recht van spreken. Als nu vanuit zo'n gemeente nauwelijks enige reactie te verwachten is of gegeven wordt, zodat zo'n predikant daar rustig mee door kan gaan, dan wordt het heel moeilijk om hem daarover aan te spreken. Wat er dan nog als mogelijkheid overblijft, als dat goed functioneert, dat is de kerkvisitatie, waarbij twee predikanten uit de klasses op bezoek gaan, gewoon op een geregeld bezoek. En met zo'n kerkraad en zo'n predikant ook spreken over de dingen. Als de dingen dan eerlijk aan de orde komen, dan zal het daar gerapporteerd moeten worden. En dan komt het op de meerdere vergadering. Maar als de dingen daar een beetje toegedekt worden, dan weten die visitatoren ook daar niks van. Of ze moeten al geruchten gehad hebben. Maar dan loop je als visitator de kans, als je op zo'n gerucht afgaat, dat je te horen krijgt van ja, maar hoe kom je daarbij? En wie heeft je dat verteld? Enzovoort. Dus dan is de discussie, het gesprek daarover is ook al moeilijk. En ik denk dat dat de reden is dat er veel dingen niet behandeld worden. als de dingen op een bepaalde manier publiek gemaakt worden, doordat die predikant zijn opvattingen publiceert en ze op de markt brengt, dan heeft iedereen het recht. En dan zie je ook wel eens gebeuren dat er een bepaalde procedure op gang komt. Maar dat weten eigenlijk alleen maar weer insiders. Want de behandeling van zulke dingen gebeurt voor het behoud van de naam van betrokkenen enzovoort in de regel achter gesloten deuren. Dus dan weet het kerkvolk uiteindelijk ook nog niet wat er nou mee gebeurt en of er wat mee gebeurt. En als er nou inderdaad in gehandeld is, wat dan het resultaat zal zijn. En dat begrijp ik, vind ik zelf ook, is vaak een onbevredigende situatie. En zodoende kunnen bepaalde dingen wel eens doorwoekeren, zeker in een bepaalde gemeente. Het toezicht op elkaar functioneert ook lang niet altijd zoals ze het dan moeten doen. En omdat dat de praktijk is en ik een aantal jaren meeloop in het kerkelijk leven, denk ik bij mezelf wel eens, ja, wat moet je er eigenlijk aan doen? Ja. Heel triest. En dan hebben wij nog wel tegenover de hervormde kerk in ons vaandel geschreven dat wij de leertucht handhaven en dat zij dat niet doen. Dat kun je ook niet meer met een eerlijk geweten altijd volhouden.
Hartelijk dank, dominee De Butter, voor de inleiding en de vragenbeantwoording. Als ik zal proberen, al luisterend naar uw inleiding en naar uw vragenbeantwoording, ook de zaal een beetje proberen in de gaten te houden, dan geeft mij wel een mening dat er heel intensief werd geluisterd. Dus daaruit concludeer ik voorzichtig dat we alle hebben met veel vreugde naar u hebben geluisterd. En ook, ik hoop dat ook hetgene wat hier vanavond geboden is, ook in ons aller hart en leven door mag werken. En dat er, ja, omdat het Engelse woord wat u zei, een revival. Wie weet, de Heer mocht zich nog wenden en zich nog ons, over ons als kerken, en ook als kerkleden, nog ontfermen. Als dat ook de vrucht van deze avond zou mogen zijn, dan zou dat groot zijn.